Dit is een podcast van Omroep Gelderland.
Ik heb gevraagd, kunnen we nu toch niet echt vroeger starten? Nee, dat werd van de hand gewezen.
Op dat moment hadden we het gevoel dat het goed was, maar we vonden het wel, denk ik, allemaal een spannende dag worden.
Er is daarna echt een hoop veranderd. En dat heeft mij ook wel een stukje troost gegeven.
Dit is De Dood of de Gladiolen. Ik ben Freke Remmers en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. In de vorige aflevering hoorde je dat er niet twee wandelaars zijn overleden door de hitte, maar alleen Rijn Kussie op de Oosterhoutse dijk.
Hij ging ineens door de knieën en keek heel verbaasd om zich heen en raakte toen gelijk in die shock.
En je hoorde de toenmalige marsleider Wim Jansen de dag voordat het allemaal misging.
Dat we morgen een prachtige zonnige dag hebben met temperaturen net boven de 30 graden. Open weer, lekker windje.
Niks aan de hand.
Helemaal niets aan de hand.
Met de kennis van nu natuurlijk een hele pijnlijke uitspraak. Maar waarom nam de organisatie dan geen maatregelen? Dit is aflevering 4. We zijn weer terug in 2006. Direct na de dramatische wandeldag valt half Nederland over de Vierdaagse heen. En dat sentiment is er bij sommigen nog steeds. Zoals bij Henry Hommes, de oud-bewoner van de Oosterhoutse dijk, die ook amateurweerman is.
Wij zagen dat gewoon eigenlijk al dagen van tevoren aankomen. Dit wordt een helse dag. En de weerman van hun die had dat ook moeten weten. Dan hadden ze de routes ingekort. Hadden ze moeten doen.
Destijds kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verkennend onderzoek doen. En het Openbaar Ministerie onderzocht of de Vierdaagse organisatie verwijtbaar had gehandeld. Ik vraag toenmalig bestuurslid Henny Sakkers hoe hij dit alles ervoer.
Lijkt me best heftig.
Ja, ik sta ook nu nog een beetje verbaasd dat ik daar 20 jaar geleden zo zakelijk in heb gezeten. Want ik heb inderdaad de gesprekken met de hoofdofficier justitie gehad. Ik heb het contact gehad met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Want mijn portefeuille was ook juridische zaken, zeg maar. Maar dat kwam er allemaal bovenop.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie besluiten al snel hun onderzoeken te staken, omdat ze geen aanleiding zien voor verder onderzoek. Maar er komen wel twee andere onderzoeken, die van de commissie Hermans en van de gemeente Nijmegen, waar ik deze podcast al vaker uit heb geciteerd. Met die onderzoeken wilde men leren van gemaakte fouten en een antwoord vinden op vragen als: hoe was dan die voorbereiding op deze hete Vierdaagse? Had de organisatie die temperaturen niet zien aankomen? Ik ga daarvoor naar Martin Baartman, de hoofdmedische dienst van de Vierdaagse. De beslissing om maatregelen te nemen lag weliswaar bij de marsleider, maar het was het advies van Martin Baartman dat daarvoor leidend was. De Vierdaagse had toen nog geen eigen weerman, dus hij baseerde zijn advies toen op weersinformatie van de militaire vliegbasis Volkom en een aantal weerwebsites.
De inschatting was dat het nog net goed zou gaan, kunnen gaan, omdat de temperatuur weliswaar hoog was, boven de 30, 32 graden was voorspeld uiterlijk. En de luchtvochtigheid die was relatief gunstig. Die was 36%. Ik heb dat gisteren weer even naar zitten kijken. En het is een resultante van hoge temperatuur, wind en met name luchtvochtigheid.
De combinatie van deze elementen, dus de temperatuur, luchtvochtigheid, wind en ook nog zonkracht, heet tegenwoordig hittekracht. Dat is een nieuwe term voor wat toen nog heel ingewikkeld de wet bulb globe temperature heette, ofwel de WBGT.
En die WBGT die viel nog net relatief gunstig uit door een relatief toch nog gunstige luchtvochtigheid.
Die WBGT is belangrijk, want die zegt iets over hoe groot de impact van hitte daadwerkelijk gaat zijn op het lichaam, verklaart fysioloog Maria Hopman van het Radboud UMC.
Het leek eigenlijk volgens mij inderdaad in aanloop naar die dinsdag toe dat het die dinsdag nog best te doen was. Omdat er een beetje wind stond en omdat de luchtvochtigheid laag was. Dus de combinatie met een toch wat hogere temperatuur maakt dan dat het uiteindelijk nog qua totaalplaatje te doen zou moeten zijn.
Maar dat bleek in werkelijkheid heel anders. Juist op de dijk, waar nauwelijks schaduw is en waar het smal is en iedereen dicht op elkaar loopt, viel de wind weg. Bij de beslissing om geen maatregelen te nemen speelde ook mee dat het om de eerste wandeldag ging. Men dacht toen nog dat dat een voordeel was. Maar inmiddels weten we beter.
En dat is wel echt iets wat uit ons onderzoek en waar wij zelf ook heel verrast over waren. En ook wandelaars, want die geloven het vaak niet eens. Dat die eerste dag fysiek gewoon de allerzwaarste dag is. We zien de hoogste temperaturen, de hoogste hartslag, de hoogste mate van uitdroging. We zien de hoogste ontstekingsfactoren. Alles, het hele lijf, wordt als het ware door elkaar geschud en krijgt een soort dreun. En wat we dan zien op dag 2, 3 en 4 is dat er al heel veel aanpassingen plaatsvinden in het lichaam. Dus je kunt beter op vrijdag een hete dag hebben dan op dinsdag.
Het besluit van de Vierdaagse organisatie om zonder maatregelen van start te gaan werd ook besproken met de hulpdiensten op de maandag voor de start van de marsen. Mark de Laat, destijds officier van dienst van de medische hulpverlening op de dijk, was daar ook bij.
Nou, daar is ook nog wel toen ook nog wel echt gesproken van, hè, van moeten we ingekort gaan worden? Moeten we eventueel bijvoorbeeld vroeger gaan starten? Die maatregelen zijn wel toen besproken.
En weet u waarom daar toen niet toe is besloten?
Ja, ik vind dat moeilijk om helemaal terug te halen. Sommige maatregelen zijn ook heel moeilijk uitvoerbaar. Hè. Bijvoorbeeld met name het vroeger starten. Bleek in de gesprekken daarna bleek dat op zich wel op papier te staan dat dat zou moeten kunnen. Maar bleek in de praktijk heel moeilijk door de samenloop van de Vierdaagse feest en de Vierdaagse mars. Hè. Dat was met name, begreep ik in dat overleg toen voor de politie moeilijk.
Mark de Laat zegt hier iets opmerkelijks. Zelfs als de Vierdaagse Stichting maatregelen had willen nemen, waren de opties beperkt. Vervroegen kon dus niet, vanwege de Vierdaagse feesten, vertelt ook Martin Baartman.
Ik heb gevraagd, kunnen we nu toch niet echt vroeger starten? Nee, dat werd van de hand gewezen. Dat is meermaals gevraagd toen aan de burgemeester, maar dat werd niet meer toegestaan, omdat Vierdaagse niet alleen de wandelmars betreft, maar ook de Vierdaagse feesten. En die gaat tegenwoordig toch diep in de nacht door. Dus de hulpdiensten, met name politie, maar ook ambulancediensten, die draaien een nachtshift voor de 1 miljoen bezoekers. En dat houdt zo om een uur of vier 's nachts wel op. Dan gaan de kroegen dicht, dan gaan de mensen naar huis. En dan begint de mars. En om de nachtshift aan te passen op de dagshift is het natuurlijk erg moeilijk om de mars een aantal uren vroeger van start te laten gaan. En dat zijn de overwegingen geweest. En de burgemeester bepaalt. De burgemeester is de vergunningsverlener. De burgemeester bepaalt wat wel kan en wat niet kan.
Nou ja, misschien stel ik je erg teleur, maar de burgemeester beslist dat soort dingen, als dat al het geval is geweest, niet zelf, maar altijd op advies van de politie zelf.
Je hoort hier toenmalig burgemeester Guusje ter Horst.
Dus het zou kunnen zijn dat de politie heeft gezegd dat bij deze suggestie dat de politie heeft gezegd vervroegen van de Vierdaagse kan niet, omdat wij onze handen vol hebben aan de feesten. En dan zal de burgemeester zo'n advies overnemen. He, dus als dat het geval is geweest, wat ik niet weet, kan me niet herinneren, 20 jaar geleden, dan zal dat op advies van de politie zijn geweest en bedenkt de burgemeester dat niet vanuit zichzelf.
Vervroegen was dus eigenlijk geen optie, lees ik ook in de onderzoeksrapporten. Ook inkorten kon niet, of in ieder geval niet voor de 30 kilometer route. Want een 20 kilometer route was er simpelweg niet. De Vierdaagse Stichting had die nooit uitgedacht, zegt ook Martin Baartman.
Er is gewoon niet een korter parcours dan die 30 kilometer. En dat is nou net de afstand waar de ouderen lopen, kwetsbare ouderen en kinderen.
Er speelde nog wat anders mee in 2006.
We zijn sterk beïnvloed, ik zeker, door de situatie in 2003. In 2003 deed zich een bijzondere omstandigheid voor van een dreigende hittegolf. En toen werden we heel voorzichtig, ik en dus ook de rest van de organisatie. En toen heb ik gezegd, nou, we moeten toch maar gaan inkorten. Dat werd ons niet in dank afgenomen, want in 2003 viel het mee. En toen zeiden mensen achteraf, nou, willen jullie dat nooit meer doen? Want langs de 50 kilometer, daar waren alle kroegbazen sip. Want die hadden geen omzet gedraaid, want er kwam niemand langs. En heel veel wandelaars zeiden, dit is gewoon slappe hap. We willen gewoon een volledige goede vierdaagse lopen. En militairen zeiden, we willen met bepakking lopen. Dit is slap gedoe.
Met 2003 nog vers in het geheugen staat Martin Baartman dus in 2006 opnieuw voor de beslissing.
En ik weet nog dat marsleider Wim Jansen zei, oh, ik hoop toch in vredesnaam niet dat we hoeven in te korten. Maar ja, Martin, wat denk jij ervan?
Dat drukt wel op uw schouders, kan ik me voorstellen.
Jawel, zeker. Ja. Ja. Je kunt wel zeggen, je had nog voorzichtiger kunnen zijn. Ja, dat kan altijd. We hadden natuurlijk kunnen zeggen, nou, we gaan weer inkorten of we cancelen de hele vierdaagse. Daar hebben we niet voor gekozen en dat is met name ingegeven door de ervaringen van zeer recent van 2003. Waarin de zaak eigenlijk meeviel en in 2006 viel het tegen.
Maar, benadrukt hij, hij had de vrijheid om maatregelen te adviseren.
Als ik tegen Wim Jansen, marsleider, gezegd had, het gaat niet, dan had hij dat geaccepteerd. Net als in 2003.
Oké, er speelden dus meerdere zaken. De voorspelde temperatuur was weliswaar hoog, maar door een lage luchtvochtigheid en een beetje wind zou het goed te doen moeten zijn. Men dacht dat de eerste wandeldag een voordeel zou zijn. Maatregelen die men had kunnen nemen waren niet voorbereid of in de praktijk onmogelijk. En de recente ervaringen uit 2003 maakten dat de lat om maatregelen te nemen hoog lag. En dus besloot men een dag voor de start van de wandelmarsen om geen maatregelen te nemen.
Ja, uiteindelijk hebben we maandag vooroverleg gehad, maandagmiddag besloten. We adviseerden de mensen, wees voorzichtig, drink genoeg, enzovoort, enzovoort. De gebruikelijke adviezen nog eens een keer goed benadrukt. En hopen dat het goed zou gaan.
Dit besluit werd, zoals gezegd, die dag ook besproken in een medisch overleg met onder meer de hulpdiensten, waar ook Mark de Laat bij aanwezig was.
Was u daar tevreden over toen?
Ik denk, op zich heeft iedereen zich daartoe mee ingestemd. Maar ik denk wel dat iedereen het spannend vond. En het blijft altijd een beetje moeilijk achteraf. Het is achteraf. Weet je alles beter. Op dat moment hadden we het gevoel dat het goed was, maar we vonden het wel, denk ik, allemaal een spannende dag worden daarna.
In de onderzoeksrapporten van de commissie Hermans en de gemeente Nijmegen, die ik er al vaker bij gepakt heb, kwamen nog meer kritiekpunten naar voren. Er bleken niet alleen maatregelen op papier te staan die in de praktijk helemaal niet konden, ook was er te weinig kennis over wat hitte met een wandelaar doet.
Nou, in zijn algemeenheid denk ik over dit soort uitdroging, over verhitting en zo, die kennis was er wel.
Je hoort fysioloog Maria Hopman weer.
Maar dat dat ook optrad bij het wandelen, dat was denk ik meer nieuw. Ik heb toen de literatuur erop nagekeken en er was eigenlijk alleen maar dit soort informatie over fysieke belasting van wandelen, eigenlijk alleen bij militairen. En daar waren studies naar gedaan. En dat waren vooral jonge mannen en vrouwen tussen de 20 en de 40 jaar. Goed getraind. Ja, dan krijg je toch een ander beeld. Dus ik denk wel dat nou ja, uitdroging en oververhitting, dat zijn wel bekende zaken bij eerste hulpmensen toen ook. Maar ik denk dan dat niet gedacht dat er zoveel mensen bij het wandelen daar last van zouden kunnen krijgen.
De hulpdiensten hadden daar dan ook geen draaiboeken voor. De onderzoekers hadden daarnaast ook kritiek op de hulpverlening ter plekke. Zo had de meldkamer wel gemerkt dat er vanaf 12 uur meer mensen problemen kregen met de hitte, maar niet proactief opgeschaald. Dat had wel gemoeten. Dat niet gebeurde, kwam doordat de meldkamers van de ambulance, brandweer en politie toen nog apart georganiseerd waren. Daardoor was er niemand die het grote plaatje zag. Ook op het moment dat het misging, werd er te laat opgeschaald. Mark de Laat van de medische hulpverlening erkent dat.
Ik denk dat het uit die rapportage ook wel terecht is dat ze zeiden vandaar had adequater op geacteerd moeten worden. Mijn beeld is dat we wel, dat toen we het binnenkregen, ook heel snel daar die grip 1 werd afgekondigd. Maar ik denk als die informatie misschien iets sneller bij elkaar was gekomen, dat er ook wel sneller was opgeschaald.
Ja, want u heeft die opschaling toen gedaan, toch?
Nou, ik ben betrokken bij de opschaling. De afkondiging daarvan is op de meldkamer gebeurd.
Oké, ik dacht dat die beslissing, zeg maar, dat die bij u lag.
Nee, volgens mij is de beslissing toen door de HOVD, de hoofd van de brandweer, genomen. Maar dat zou ik niet meer precies weten.
Mark de Laat weet het niet meer. Maar in de onderzoeksrapporten lees ik toch dat die opschaling zijn taak was. Te late opschaling, te weinig ambulances. Maar zijn slachtoffers er daardoor ook slechter uitgekomen? Volgens de onderzoeksrapporten is dat niet het geval. Mijn collega Frank leest weer voor.
De meest ernstige gewonden zijn snel naar de ziekenhuizen vervoerd. De andere gewonden, die naar het ziekenhuis moesten, werden in de gewondennesten behandeld. Er waren voor hen geen gezondheidsrisico's.
Over de twee overleden wandelaars schrijft het rapport.
In beide gevallen waren, conform protocol, ambulances op tijd ter plekke.
Als je even kijkt naar de hele keten van moeten we maatregelen nemen of niet, begint bij uw advies. Voelt u zich wel eens schuldig of verantwoordelijk of hoe kijkt u daarna?
Ik stel deze vraag aan Martin Baatman, de hoofdmedische dienst van de Vierdaagse.
Verantwoordelijk wel, mede verantwoordelijk, niet schuldig, pertinent niet. Er is ook op een hele onredelijke manier door sommigen tegen onze organisatie aangekeken. En daar hebben wij de dagen na het afgelasten van de Vierdaagse behoorlijke hinder van gekregen. De marsleider is met nazi's vergeleken en ik ben met dokter Mengele vergeleken. En dat heeft mij diep geraakt, kan ik wel stellen. Dat is een hele zware week geweest. Er is natuurlijk wel terecht een onderzoek door de commissie Hermans gelast. En de uitkomst van dat rapport was dat ons niet ten laste gelegd kon worden, maar dat misschien nog meer stringente maatregelen zouden moeten nemen om dit nog een keer te voorkomen.
Martin Baatman bedoelt hier dat hen dus niks in strafrechtelijke zin ten laste gelegd kon worden. De Vierdaagse organisatie hoefde niet vervolgd te worden. Maar de commissie Hermans zag dus wel verbeterpunten.
En waar verantwoordelijkheden liggen, ja, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is een grootschalig evenement. En dan ben je een deel van een groep. En die groep, wat daarmee gebeurt, dat is een verantwoordelijkheid van de organisatie. En die verantwoordelijkheid ligt heel hoog. En die nemen we ook heel hoog. Die heb ik heel hoog genomen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de organisatie naast de individuele verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om mensen goed te adviseren. De verantwoordelijkheid om die adviezen ook ter harte te nemen.
De verantwoordelijkheid dus om een petje te dragen en om voldoende te drinken. Of er onderweg nog extra drinkwaterpunten nodig waren, daar hebben de Vierdaagse Stichting en de hulpdiensten op de maandag voor de marsen nog wel over gesproken. Maar dat was niet nodig, schatte men in, omdat burgers en bedrijven langs de route vaak ook water aanbieden. Er is op dat moment niet specifiek gesproken over de dijk. Al is de laatste rustplaats wel bewust voor het begin van die dijk geplaatst, omdat de dijk zelf te smal is om voorzieningen te installeren. Maar veel wandelaars waren destijds uitgedroogd, hoorden we eerder van Maria Hopman. Ik vraag haar daarom hoeveel water je dan eigenlijk moet drinken.
Dat is juist het punt. Er lopen 45.000 mensen en die zijn allemaal verschillend. En die hebben ook een hele verschillende waterbehoefte. Dus je hebt mensen die doen het prima op 3,5 liter per dag. Dus over de hele route. Nou, dan zit je ongeveer op 0,5 liter per uur, zeg maar. Een beetje in die orde. Maar er zijn ook mensen die hebben 7-8 liter nodig. Dus die zitten veel meer op 1 liter per uur. Dus je hebt een behoorlijke variatie. En dan kun je heel makkelijk testen door jezelf te wegen voordat je gaat wandelen. Bij te houden wat je drinkt. Dus hoeveel flesjes drink je leeg of hoe vaak drink je je bidon leeg. En je bij thuiskomst weer te wegen. Ben je bijvoorbeeld 2 kilo afgevallen, dan is dat 2 liter vocht. Maar dan weet je wel dat je eigenlijk te weinig gedronken hebt. Dat je 2 liter meer had moeten drinken. Je hebt ook mensen die zijn 1 kilo aangekomen. Nou, dan weet je ook, ja, je had iets minder mogen drinken. Je plast natuurlijk ook veel uit als je echt te veel gaat drinken. Maar dan weet je ook, had ook iets minder kunnen drinken.
In het begin hebben ze wel gezegd van mensen van, de Vierdaagse de schuld. En mensen die zeggen van, ja, te weinig oog gehad voor het weer.
Dit is Riet Kussie weer, weduwe van Rijn, die overleed op de Oosterhoutse dijk. Zij ziet ook wel dat de Vierdaagse organisatie dingen anders had moeten doen.
Ze hadden best een stukje in kunnen korten en vroeger mogen beginnen, hè? Ze hadden veel eerder desnoods in de nacht beginnen. Ja, weet je, er zijn fouten gemaakt. Er zijn best wel wat dingen wat anders gekund had. En nooit is er iets met opzet gebeurd. En mensen lopen vrijwillig. Dus ik verwijt ze niet. Ik verwijt ze niet, nee.
Ook Marnix Lankrijen, zoon van de overleden Wim, oordeelt mild.
Natuurlijk, het was ook erg, maar dat het Vierdaagse als organisatie echt gewoon de schuld kreeg hiervan, ja, dat was gewoon niet terecht. Natuurlijk was het een hele nare, slechte leerschool. En dat er nou net iets moet gebeuren voordat bepaalde ingrepen gedaan worden. En dat het dan ook ons betreft, ja, natuurlijk is dat heel cru, heel hard en ja, dat is gewoon, wat ik al zei, ik scheld niet. Ik noem het dan maar eventjes kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar dat zou je altijd meedragen. Maar wij kunnen in ieder geval, zullen nooit de vinger wijzen naar het Vierdaagse Comité.
Een harde leerschool was het zeker. Maar welke lessen zijn er dan getrokken? Ik praat erover met Henny Sakkers, toen bestuurslid en nu marsleider.
Wat wij nu doen, dat is dat de weersinformatie uit eigen hand komt. De eigen meteoroloog, die ook gebruik maakt van meetinstrumenten hier in de regio Nijmegen, het Rijk van Nijmegen, de Betuwe. En de voorspelling heel sterk richt op de regio waar de volgende dag de Vierdaagse doorheen komt. Die informatie wordt niet meer 1-op-1 aan het bestuur doorgegeven. Die gaat eerst naar het weeradviesteam. Waar de medische sector is vertegenwoordigd. De inspanningsfysioloog bij zit, de sportpsycholoog. En die gaan met alle deskundigheid naar dat weerbericht kijken. En die brengen gezamenlijk dan het advies uit aan de marsleiding, zeg maar even. Dat is één. Daarnaast is het aantal maatregelen wat we kunnen nemen bij extreem warm weer, die zijn allemaal veel beter bekeken, uitgeprobeerd. bijvoorbeeld de mogelijkheid om de afstanden in te korten. Die mogelijkheid bestond er in 2006 wel, maar niet voor de 30 kilometer. Er was toen geen 20 kilometer parcours, dat is er nu wel. En toevallig is dat dan 2 jaar geleden door de weersomstandigheden op een dag voor het eerst uitgerold.
Inkorten kan nu dus wel, maar kan de Vierdaagse nu ook makkelijker vervroegd worden?
De politieinzet voor de Vierdaagse Marsen is heel beperkt geworden, omdat wij in overleg met de politie en de burgemeesters bijna voor 80% gebruik maken van verkeersregelaars, waar dus de politie niet meer op hoeft te acteren. Dus dat argument valt dan al voor een heel groot deel weg. Anders dan in 2006.
Ook de route van de eerste wandeldag is omgegooid, zodat wandelaars niet meer op het heetste moment van de dag over de Oosterhoutse dijk lopen. Al gebeurde dat omdraaien pas 10 jaar later.
Het is zeker niet zo dat je dan de pijlen gewoon, zal ik maar even zeggen, andersom gaat hangen. Daar is langdurig overleg met de burgemeesters voor nodig geweest die daar allemaal iets over te zeggen hadden. Er is lang ook vanuit een van de kerkdorpen weerstand uit geweest. Omdat die zeiden van ja, we hebben de Vierdaagse al bijna 80 jaar smiddags door ons dorp gehad. En nu ineens 's morgens om 4:30. Dat zien we niet zitten. Horecaondernemers die minst genomen daar veel bezwaren tegen hadden. Er zijn dus jaren voor nodig geweest voor dit proces.
De organisatie heeft bovendien gekeken naar de hoeveelheid drinkwaterpunten.
Ja, en je begrijpt dat daarvoor, je kunt niet zomaar een paal in de grond staan. Nee, er moet een waterleiding lopen, die moet voldoende druk opleveren. Die moet legionella gekeurd zijn. Dus dat zijn allemaal wel dingen die makkelijk gezegd zijn, maar nog niet zo 1, 2, 3 gerealiseerd. Maar we hebben inderdaad die watertappunten gedaan.
Het onderzoek van Maria Hopman heeft er dus ook voor gezorgd dat de kennis over hitte is vergroot. Zij zit vanwege haar kennis daarover ook in het weerteam van de Vierdaagse.
En dan wil ik zeker niet zeggen dat wij als weeradviesteam de hele wijsheid in pacht hebben. Maar ik denk dat het wel uniek is hoe de Vierdaagse daar qua structuur mee omgaat. En hoe ze dat ingericht hebben.
Er is dus veel veranderd. Dus de kans dat het nog een keer zo misgaat als in 2006 is in ieder geval verkleind. Maar zeg nooit nooit. Want we weten nog steeds niet alles over hitte. Bijvoorbeeld over de invloed van omstandigheden op straatniveau, zoals huizen, een rivier of bomen.
Je hebt los van de weersomstandigheden heb je ook nog te maken met allerlei lokale omstandigheden. En dat is nu nog, ja, daar houden we nog helemaal niet zo heel veel rekening mee. Maar dat zou in de toekomst ook iets kunnen zijn waar we veel meer naar gaan kijken. Ja, waar gaat het echt mis of waar loopt de temperatuur nog eens extra op? We weten dat nu bij de Vierdaagse, weten we bijvoorbeeld wel zo'n Via Gladiola of op woensdag die hele Waalkade waar je dan wel langs de Waal loopt, wat fijn is. Maar zeker als je dan de stad indraait met heel veel mensen, ja, dan is het echt warm. Maar we hebben daar eigenlijk te weinig metingen van. Dus we weten wel dat het warmer wordt, maar hoeveel het dan warmer wordt daar, dat weten we eigenlijk vaak niet.
We komen langzaam bij het einde van deze podcast. Toen ik aan deze zoektocht begon, was de Vierdaagse van 2006 voor mij eigenlijk platgeslagen tot dit was een hete editie, waardoor er 2 doden vielen en het evenement werd afgelast. Maar inmiddels weet ik dat de werkelijkheid niet zo plat is. Door deze heftige gebeurtenis vanuit zoveel verschillende perspectieven te bekijken, is het verhaal voor mij nu completer. Ook is mij duidelijk geworden dat de Vierdaagse van 2006 diepe sporen heeft nagelaten. Niet in de laatste plaats bij de mensen die hun dierbaren sindsdien moeten missen, zoals Marnix.
We woonden toen de tijd ook aan de 201 Kap met een mooi uitzicht over de velden. En ik zie mezelf nog zo zitten op de rand van het trappetje over het water kijken. En dat je gewoon alles nog eventjes aan je voorbij laat gaan. En, heel onwerkelijk was het.
'S Nachts ben ik het bed uitgegaan. En heb ik buiten gezeten met de rug tegen de schuurdij. En naar de sterrenhemel gekeken, hele mooie sterrenhemel. En ik dacht, waar ben jij nou? Ben jij nou? Hoe kan dit?
Ik ben Riet en Marnix dankbaar dat ze hun verhalen met mij wilden delen. Voor hen is de Vierdaagse al 20 jaar onlosmakelijk verbonden met het overlijden van hun dierbaren. In 2007 onthulden ze samen een monumentje op de wedren met de tekst "Waar ontmoetingen herinneringen worden." Inmiddels is het uitgegroeid tot een monument voor iedereen die een dierbare mist tijdens de Vierdaagse.
Ja, en eigenlijk elk jaar gingen we erheen. Hè, en ook zorgen dat het schoongemaakt werd, dat het netjes was, dat er geen onkruid was. En dat voordat ze het hek eromheen gingen zetten, dat het gewoon netjes was. Ja, en als je dan ziet op de laatste dag dat gewoon soms 2,5 meter hoog gewoon, ja, de gladiolen gewoon uitsteken. Dat is echt gewoon heel erg mooi.
Maar de twee nabestaanden beleven de Vierdaagse ieder op hun eigen manier. Marnix liep hem nog meerdere keren zelf, onder andere in 2022. Hij koos er toen voor om op dezelfde camping te staan als waar zijn vader overleed.
Naast ons kwam een man naar ons toe. Hij zei van, goh, ook voor de Vierdaagse, ja, kan niet missen, Vierdaagse vlag. Ik had eens verteld van dat mijn vader was overleden op de camping, dat ik ook per se nu ook op deze camping wilde staan of maar het cirkeltje rond hebben. Hij zegt van, net voordat jouw vader ging douchen, daar hebben we nog heel even gesproken. Ik ben de laatste die hem gesproken heb die toen hij nog leefde. Dus het was dat jaar was het echt een optelsom aan gebeurtenissen die ja, emotioneel, maar emoties kunnen ook heel mooi zijn.
Riet beleeft de Vierdaagse tegenwoordig heel anders.
Rond de Vierdaagse word ik wat onrustiger. Weet je, ze komen ook hier 2 straten verder voorbij. Hè? Dus ik hoor het hier in, hoor ik ze voorbij komen. En de laatste 2 jaar ben ik naar Apeldoorn gegaan. Dat ik dat groezemoes niet hoef te horen. De herinneringen komen terug. Hè? En vooral als het heel warm is, dan word ik heel onrustig. Dan word ik onrustig. Ja.
Ze zijn bang dat het dan nog een keer gebeurt?
Ja. Ja.
En dat het iemand anders overkomt?
Ja. Ja, dan wil je niet dat andere mensen dat meemaken. Nee. Afsluiten doe je nooit. Maar afsluiten wil ik ook niet. Ik bedoel, daarvoor was hij me te lief.
Ja.
Dus dat wil ik niet. Nee. Maar het is en blijft een mooi feest en dat moet ook blijven. Ja. Er is daarna echt een hoop veranderd. En dat heeft mij ook wel een stukje troost gegeven. Want door wat er met hem gebeurd is, hebben ze het wel opgepakt. En is het voorkomen dat het nog vaker gebeurde.
Ene vriendin die zegt, Riet, jouw Rijn is gestorven om andere mensen te redden. Vond ik wel een hele mooie. Ja. Ik denk, nou ja, dan is het toch niet voor niks geweest.
Dit was De Dood of de Gladiolen, een podcast van Omroep Gelderland. Mijn naam is Freke Remmers. Aan het einde van deze podcast wil ik graag een aantal mensen bedanken die hebben meegeholpen om deze podcast mogelijk te maken. Joske Meerdink, Maarten Beeks en Gedo van der Zee heb ik al vaker genoemd. Maar ook Annemieke Schakelaar, Maarten Tjallema, Frank van Dijk en Annika van Beek verdienen hier een vermelding. Dank jullie wel, allemaal, voor jullie hulp, ideeën en betrokkenheid. En natuurlijk jij. Bedankt voor het luisteren. Ga je zelf de Vierdaagse lopen? Heel veel succes en pas goed op jezelf. Ga je feesten? Heel veel plezier. Ik ben er ook weer bij. Vond je deze podcast interessant? Laat dan een beoordeling achter. Dan help je anderen om deze podcast ook te vinden. Heb je een reactie of een tip? Mail dan naar freke@gld.nl.